We willen ook vanavond Gods woord openen en we lezen in het boek der psalmen. Wij lezen met elkaar psalm 34. Psalm 34. Een psalm van David als hij zijn gelaat veranderd had voor het aangezicht van Abimelech die hem wegjoeg dat hij doorging. Ik zal de Heere loven te alle tijden. Zijn lof zal geduriglijk in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich beroemen in de Heere. De zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Maak de Heere met mij groot en laat ons zijn naam tezamen verhogen. Ik heb de Heere gezocht en hij heeft mij geantwoord en mij uit al mijn vrezen gered. Zij hebben op hem gezien, ja, hem als een waterstroom aangelopen. En hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden. Deze ellendige riep. En de Heere hoorde. En hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De engel des Heeren legert zich rondom degene die hem vrezen. En rukt hen uit. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Welgelukzalig is de man die op hem betrouwt. Vrees de Heere, gij zijn heilige, want die hem vrezen hebben geen gebrek. De jonge leeuwen lijden armoede en hongeren, maar die de Heere zoeken, hebben geen gebrek van één goed. Komt, gij kinderen, hoort naar mij. Ik zal u des Heere vrezen leren. Wie is de man die lust heeft te leven, die dagen lief heeft om het goede te zien? Bewaar uw tong van het kwade en uw lippen van bedrog te spreken. Wijk af van het kwade en doe het goede. Zoek de vrede en jaag hem na. De ogen des Heeren zijn op de rechtvaardige en zijn oren tot hun geroep. Het aangezicht des Heeren is tegen degene die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien. Zij roepen en de Heere hoort. En hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Heere is nabij de gebrokenen van hart. En hij behoudt de verslagenen van geest. Velen zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen. Maar uit die alle redt hem de Heere. Hij bewaart al zijn beenderen. Niet één van die wordt gebroken. De boosheid zal de goddeloze doden. En die de rechtvaardigen haten, zullen schuldig verklaard worden. De Heere verlost de ziel zijne knechten. En allen die op hem betrouwen, zullen niet schuldig verklaard worden. Wij willen vanavond een ogenblik stilstaan bij Psalm 34. In het bijzonder het zesde vers. Psalm 34, vers 6. Waar wij lezen, zij hebben op hem gezien, ja, hem als een waterstroom aangelopen, en hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden. Psalm 34 is een psalm van David. Deze psalm heeft David geschreven toen hij op de vlucht was voor koning Saul. Deze Saul had een hartelijke vijandschap tegen David gekregen. En waarom? Nou, de Heer had David verkoren en dat voelde Saul aan. En daar komt vijandschap tegen van de koning Saul. Hij stond David naar het leven. En nu was David in zijn angst en moedeloosheid gevlucht naar het land van de Filistijnen. Dat is heel wat geweest voor David. Maar ook daar had David geen rust. Gods kinderen hebben nergens rust in deze wereld. Ze zijn hier vreemdelingen. Ze hebben en vinden alleen rust in God. De wereld wil hun niet meer, maar de godsdienst ook niet. Dat zien we ook hier bij David. Maar dat zien we ook bij de strijdende kerk van alle tijden. O, wat heeft David veel vijandschap ervaren. Tot zelfs in zijn familie toe, van zijn schoonvader, koning Saul. Hij mocht ook een hartsvriend, een zielenvriend hebben in zijn familie. We denken aan Jonathan. Dat is een groot voorrecht als u ook zulke vrienden mag hebben. David, een kind van God. Hij heeft door genade mogen leren wie hij was en wie hij is. Maar ook wie de Heere voor hem is. Ook wie de Heere telkens weer opnieuw is. Hij heeft vele psalmen mogen zingen van de liefde en van de goede tierenheden van de Heere. Maar ook over zijn zondige hart. David is eerlijk geworden. Hij heeft bevindelijk mogen zingen over zijn harteleven. David heeft geleerd: in de wereld zult gij verdrukking hebben. Dat geldt nu voor al Gods kinderen die hem vrezen. Een vraag voor u en voor mij: kennen wij daar iets van? De weg naar de hemel is door God uitgedacht. Hij is door Christus verdiend en wordt door God de Heilige Geest toegepast. De apostel zegt dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods. Nu is die verdrukking velerlei. Totdat die dag mag aanbreken en ervaren mag worden. Deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. Dat is eeuwig ingaan in de heerlijkheid van de Heere en nooit meer uitgaan. Dat is eeuwig binnen zijn en nooit meer buiten. Dat is rust in God en nooit meer strijd. Dat is leven en nooit meer sterven. Nooit meer jezelf te bedoelen, maar altijd God te bedoelen. Dat hemelland is het beste land. Dat is een trouwdag zonder rouwdag. In Psalm 68 wordt het zo treffend verwoord. Daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald, door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppen stijgen. Daar zien ze hem, zoals ze nog nooit gezien hebben. Wat zal dat een blijdschap en vreugde geven? Christus krijgt zijn bruidskerk thuis. De vader zijn kind en het kind zijn vader. Wat een inkomst zal dat zijn in het eeuwige Jeruzalem. Maar het zal gaan door druk en kruiswegen hier in de tijd. Luistert u maar mee. We lezen in 1 Samuel 1 vers 16 hoe David door Gods bevel is gezalfd tot koning. David heeft dat zelf niet gezocht en begeerd. U en ik, we kennen allemaal wel de geschiedenis. Maar we lezen dat God zelf een begeerte had tot David. Psalm 89 zingt daarvan. Ik heb David mijn knecht gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. Hij kreeg van de Heere zelf de gave van Gods geest. Zowel uitwendig als zalving tot koning. Maar ook inwendig de gave van Gods geest. Dit staat uitdrukkelijk in de kanttekening beschreven. David, hij heeft dat bewust meegemaakt daar in het huis van zijn vader Isaï. We zouden zeggen, David, nu kun je nooit meer twijfelen. Nu zul je altijd geloven, want God kan niet liegen. Daar zijn we het allemaal mee eens. Maar wat zien we hier? En al Gods kinderen weten daar wel iets van. Wat een twijfel en een wantrouwen er kan zijn op Gods voorzienigheid. Ook Paulus wist daar iets van. Als hij zegt, ik ben twijfelmoedig. Maar hij zegt er ook wel bij, doch niet mismoedig. 2 Korinthe 4 vers 8. Nu is twijfel zeker een zonde. Maar die twijfel is ook een prikkel. Een prikkel naar zekerheid. Naar bevestiging. Een prikkel om eens opnieuw te mogen weten. Want ik weet in wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand. Bij hem weggelegd. Te bewaren tot die dag. De weg naar bevestiging tot het koningschap is voor David door 1000 onmogelijkheden heen gegaan. Hij mocht geen koning worden. Zie maar wat een strijd de goddelozen ertegen voeren. Ook Saul. Alhoewel Saul ook godsdienstig was. Maar we zien dat God David toch koning heeft gemaakt. Hij kon geen koning worden. Zo beleefde David het. En God heeft ervoor gezorgd Dat David er toch op zijn tijd is geworden. Gods tijd is altijd de beste tijd. Want zouden zijn beloftenissen verder haar vervulling missen? Nee, dat kan nooit. Want dan zou God zijn eer moeten missen. En God is geen man dat hij liegen zou, nog een mensenkind dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen? Of spreken en niet bestendig maken? Nummerie 23 vers 19. Hij weet aan wie hij zijn woord geeft. Hij weet in wie zijn genade valt. En het wonder van Gods kant is dat hij nu altijd op zijn eigen werk terugkomt. Dat is wel als de nood het hoogst is. We lezen in 1 Samuel 21 dat David zijn kruis moe wordt. Het had niet gemoeten dat hij het moe is geworden, maar het is toch gebeurd. We kunnen in gedachten zeggen, je moet dit en je moet dat, David. Maar David staat zo in het donker en voor zulke onmogelijkheden om nu onvoorwaardelijk op God te vertrouwen. Misschien weet u daar iets van wat betreft het tijdelijke leven. Maar misschien nog wel meer wat betreft het geestelijke. Om nu met Esther te zeggen, kom ik om, dan kom ik om. Wat is het toch goed om onszelf eens te mogen verliezen. Echt onszelf te verliezen. En God in Christus te mogen gewinnen. Maar u moet maar goed onthouden dat we het van nature ook niet willen om in te leven dat we nu niets meer verdiend hebben. Dat wij doemwaardig zijn. Ja, zelfs helwaardig. Het doopformulier zegt het ook zo eerlijk. Aan allerhande ellende, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. We hebben nu niets meer verdiend. David moest ook leren om te bukken en te buigen in de weg die de Heere met hem ging. Maar wat is dat moeilijk in beproeving en in drukwegen? Er zijn er die dat persoonlijk weten. Gods kinderen weten het goed. Dat God te volgen het lichtste is. Maar ook dat God te volgen het onmogelijkste is van hun kant. Maar wat bent u gelukkig als u mag zingen. En door zijn hand zich laten leiden. Die, hoe het ook moogt tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. Ook al gaat het door de oven van de beproeving. Ook al gaat het met Daniël door de leeuwenkuil heen. En dan toch te mogen ervaren. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Hem vrezen. Zijn hulp verbeiden. En door zijn hand zich laten leiden. Dan voelen ze het van binnen zo helder. Zonder mij kunt gij niets doen. David, hij is op de vlucht naar het land van de Filistijnen. Nauwelijks is hij de poort van Gat binnen, of de bewoners van Gat herkennen hem. Kijk, zeggen ze, daar is die man die Goliath onthoofd heeft. Ze zien daar David als een held. Ze zien hem als de man die Israël verlost heeft. Lees maar in 1 Samuel 17. Daar hebben de Israëlieten gezongen. Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Zo spreken de vijanden ook over David. De knechten van koning Achis herkennen David ook. En dan wordt het nood bij David, echte nood. Dan gaat hij op zichzelf zien, dan gaat hij op de omstandigheden zien, maar ook wat hij verdiend heeft. Maar David, je hebt al zoveel wonderen en weldaden van de Heer ontvangen, dan kun je daar toch nu ook weer terecht. Maar weet u wat het geheimenis is? Er moet altijd een wonder gebeuren om plaats te maken voor het wonder. Ik hoop dat u het begrijpen mag. De knechten van Achis roepen het uit. Dat is die man die ons verslagen heeft. Hij heeft ons land, onze koning en ons volk onthoofd. Als David dat hoort, dan ontzinkt hem al zijn moed en krachten. Er staat in Gods woord. En David legde deze woorden in zijn hart. En hij was zeer bevreesd voor het aangezicht van Achis, de koning van Gat. Kom David, waarom niet rechtuit tot God? Waarom niet rechtuit naar de troon der genade? Het is in de weg van kruis en druk vaak de ervaring dat als je God het meest nodig hebt, kun je hem het minste vinden. Dan roepen ze van binnen, waar is God op wie gij bouwde en aan wie gij uw zaak vertrouwde? En wat lezen we dan verder in Gods woord van dat echte kind van God, van David, die grote held? Hij maakt zichzelf gek onder hun handen. Dat is toch wat? Dat moet u eens indenken. Dat is nu David met die goddelijke roeping en zalving. De Heere wrocht mede met alles wat David deed. Nergens had David nederlagen gekend. God schonk hem telkens weer grote uitkomsten. En nu ziet u hem kruipen. Er zijn geen woorden voor wat David nu doet. Ach, wat zien we nu? De Heere houdt er zondaren op na. Geen opgeknapte mensen, kijk maar hier. Koning Achis roept het uit. Heb ik razende gebrek? Wat moet ik ermee? Weg met hem. Achis zegt, ik hoef hem niet. Dat heeft de Heere nu nooit gezegd. Die verbondsgod, die trouw houdt. Ziet u het wonder hier? David van zijn plaats. Maar de Heere denkt aan hem. Het is altijd eenzijdig. Dat moeten we nooit vergeten. Er komt niets van David bij. Er komt niets van u en van mij bij. Daar komen Gods kinderen door genade achter. Weten u en ik daar ook van? David, hij wordt weggejaagd. En hij vlucht naar de spelonk van Adullam. De naam Adullam betekent Heere, onze gerechtigheid. Wat is dat een betekenis? Koning Achis jaagt David naar Christus. Want daar in de spelonk van Adullam heeft David deze psalm mogen ervaren. Maar hij heeft er ook de kracht van ontvangen. Deze ellendige riep en de Heere hoorde en hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. David wees op zichzelf als de ellendige. En de Heere hoorde hem uit vrije gunst. Heeft u zichzelf ook al leren kennen als ellendige? God kwijt. Zijn gemeenschap kwijt. En dat door eigen schuld. Wat voel je dan eenzaam en ellendig? Deze ellendige riep, staat er. Heeft u al leren roepen? Uw hart leegstorten voor de Heere als een ellendige. Niet meer te weten hoe het moet. Die roep in het hart, Heere, wat moet ik doen omdat ik zalig word? Deze ellendige riep. Wat heeft David en wij met hem onszelf toch in de nood gebracht? Wat hebben wij onszelf veel ellende aangedaan in onze val in Adam? De wereld zucht. De schepping zucht. We zien het ook nu om ons heen. Oorlogen. Ziekte. Epidemieën. Haat. Nijd. Afgunst. Wat een nood. Wat kon David meer zeggen dan eigen schuld? Dat zijn de beste noden. Als wij onszelf de schuld en als de oorzaak van alles mogen leren kennen. Dat we met Psalm 51 moeten zeggen. Ik heb gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw heilige ogen. Dan komen we met schuld bij de genadetroon. Maar dat is gelukkig. Want zonder schuld kunt u niet geholpen worden. Nog een keer. Zonder schuld kunt u niet geholpen worden. Want zonder ongerechtigheid kunt u ook nooit eindigen in de gerechtigheid van Christus. David kon zijn zonde mijnen en belijden. Dan gebeurt er een wonder. Want de zonde belijden is in waarheid en oprechtheid. Dat breekt de hemel open. Daar daalt genade af. En dat maakt het hart van David zo overvol. Dat lezen we in vers 2 van Psalm 34. Ik zal de Heere loven te alle tijd. Zijn lof zal geduriglijk in mijn mond zijn. David zegt, ik zal de Heere nog loven die aan zo'n goddeloos schepsel zo'n eeuwig wonder heeft willen verrichten. Dan is de Heere zo goed voor hem geweest. Dan kan hij de barmhartigheid Gods niet klein krijgen. Dan ziet hij de eindeloze trouw van God. Mijn ziel zal zich beroemen in de Heere. De zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. David zal niet meer roemen in zichzelf, maar roemen in alles buiten hem. In die dierbare zaligmaker, die zich van eeuwigheid heeft willen verbinden aan zijn volk. Die grote zaligmaker heeft zichzelf willen verheerlijken om de weg te gaan van het kruis. Om aan die dwarsbalk van Golgotha als de grootste misdadiger zonder misdaden gehangen te worden. Tot roem en eer en gehoorzaamheid aan God zijn Vader. Om nu zondaren zalig te maken. Hen te brengen uit de grootste nood. En weer terug te brengen tot het hoogste goed. Dan zingt David het hoogste lied van deze koning. Jongens en meisjes. Mensen van middelbare leeftijd. Oude van dagen. Zieken en zwakken. Luister eens. Heeft u in uw Bijbel gelezen dat er één zondaar te zwart is, dat er nu één te slecht is? Nee, hè? Davids hart en mond loopt er van over. Hij kan het maar niet begrijpen dat God zich er met zo één als hij is, zich in wil laten. David ziet hier die neerbuigende liefde van God voor hen, die het nu niet meer verdienen om zalig te worden. Wat een blijdschap en vreugde in God. Als we het vriendelijk aangezicht van hem mogen zien. Dat geeft een vreugde in het hart die nergens ter wereld gekend wordt. Ook niet in de verstandsgodsdienst. Kom, zegt David. Kom, hoor toe. O alle gij die de Heere vreest. En ik zal vertellen wat hij gedaan heeft aan mijn ziel. David heeft Gods volk nodig om God groot te maken. Wat ligt ook hier een les in. Als u de Heere mag vrezen. Hij zegt, maak de Heere met mij groot en laat ons zijn naam tezamen verhogen. Daar zien we in gedachten Anna gaan, door de straten van Jeruzalem. Ze gaat allen die de verlossing verwachten, vertellen. Dat zij de heilende Messias, de lang verwachte zoon Davids, gezien heeft. Ook zien we de oude Simeon daar staan, met het kind in zijn armen. Wat een wonder, dat zij hem, zowel Anna als Simeon, hem omhelst hebben zonder enige twijfel. Zij hebben verlichte ogen en een opmerkend hart gekregen om hem te zien die hun ziel lief heeft. In Hooglied staat zo treffend. Zulk een is mijn liefste. Ja, zulk een is mijn vriend, gij dochteren van Jeruzalem. Het geloof heeft geen twijfel. De natuur van het geloof is een zekerheid. Met ootmoedige vrijmoedigheid heeft David gezegd en getuigd in vers 5. Ik heb de Heere gezocht. David heeft de Heere aangelopen als een waterstroom. Mag u, mag ik dat ook doen? Of leven we maar rustig van de ene dag in de andere dag? En maken we ons zorgen om van alles en nog wat? Maken we ons druk om het coronavirus? Wat zeker zorgen baart. Maar wat horen we zo weinig spreken. Wat te doen met het zondevirus. Wat zal dat wezen als dan onverwachts het einde komt. Het zij door ziekte of ouderdom of ongeval. Dat we toch mogen leren bedelen net als David. Heere, gedenk aan uw verbond. Bij David zien we het geloof te midden van al zijn ellende. Dat geloof kent maar één weg. Dat geloof heeft ook maar één weg. Ziende op die overste leidsman en voleinde des geloofs. Hebreeën 12 vers 13. Dan horen we David zingen. En hij heeft mij geantwoord en mij uit al mijn vrezen gered. In vers 6 zegt David, zij hebben op hem gezien. Hij zegt niet, ik heb op hem gezien. Nee, David neemt al Gods kinderen, de levende kerk, samen. Zij hebben op hem gezien. U moet u en ik maar goed onthouden. Er is maar één kerk. Er is maar voor één kerk betaald door hem. Dat is de strijdende kerk. En die zullen straks staan voor het aangezicht van de Here. Dat is een schare die niemand tellen kan. Bij David is deze psalm geboren in zijn hart, onder de ellendigste omstandigheden. Elk kind van God moet inleven in welke ellendigste omstandigheden zij zijn. Maar wat leren zij daar nu juist? Zij hebben op hem gezien. Hij, de van de Vader gegeven profeet, die hen komt te onderwijzen. De priester die voor hen heeft willen betalen. En hun koning onder wie zij strijden zullen. Zij zien op hem. En ze moeten en zullen hem aanlopen als een waterstroom. Dat gaat vanzelf. Want waar moeten ze anders heen gaan? Want hij heeft de woorden des eeuwige levens. Dan zien ze in hem wat ze nog nooit eerder gezien hebben. Dan wordt hij gepast. Dan wordt hij dierbaar en liefelijk. Zulk een is mijn liefste. Hij is blank en rood. En draagt de banier boven tienduizenden. Mag u hem nu ook zo kennen als uw weg en uw waarheid en leven? Hij is de van God gegeven zoon en zijn naam is Jezus. De Vader heeft hem zelf die naam gegeven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hoort u het? Het is zijn volk wat hij zalig maakt. Daar mag David er ook een van zijn. Gods kinderen in de beproeving voelen zich niet altijd als Gods kind. Maar juist dan, in die beproeving, zijn ze juist zijn volk. Want de Heere kastijdt zijn kinderen tot hun nut, opdat wij zijn er heiligheid deelachtig worden. Hebreeën 12 vers 10. U en ik, we willen alle graag oud worden. Maar laten we eerlijk zijn, wat zijn jaren? Wat zeggen ze ons? Als we 80 of 90 worden, wat zijn dan die jaren in het licht van de eeuwigheid? Wat zeggen die jaren in het licht van de eeuwige heerlijkheid? Dan mag het geloof bij Gods kinderen wel eens roemen. Wat is het voor uitzicht schoon? Psalm 19. Dan zien ze vooruit en dan zijn ze verblijd om straks nooit meer zichzelf te bedoelen, om nooit meer te hoeven zondigen. Nooit meer dood en door van binnen te zijn. Geen vijanden meer. Maar altijd hem te bedoelen. En hem eeuwig de eer te geven. Kent u dat verlangen? Dan is het nooit meer uitzien. Maar eeuwig inzien. Dan hebben ze hier geleerd. Zij hebben op hem gezien. En dan is er maar één hem. En dat is Christus. Dan mogen ze hem volgen. Achter hem aan. En hij zoekt ze op als ze weer afdwalen. Hij laat ze hun ellende weer zien waarin ze zichzelf gebracht hebben. Maar ook wie hij nu is voor zulke mensen. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Nu zijn wij allen verloren. Dat kunnen we verstandelijk weten door kennis. En toestemmen als een waarheid. Maar als Gods geest u dat gaat leren in het hart. O, dan komt er een uitzien en een roep. O God, wees mij, arme zondaar, genadig. En als u denkt, nu gaat het voor eeuwig verkeerd aflopen. En dat ook nog rechtvaardig. Dan komt hij zich in zijn woord. Zichzelf weg te geven. Hij is het. Die ons zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonde. Hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden. Hij straft ons, maar naar onze zonde niet. Dan kan God nooit geen kwaad meer doen. Als de Heer u daar brengt op het laagste plekje. Dan leren we werkelijk wat ootmoed is. Achis. Stuur David weg. God ontfermt zich over David. Dat is het wonder in de hemel. Dat God om Jezus wil alleen. Zijn verbond heeft willen gedenken. Dat krijgt Paulus niet klein. in de hemel. Rachab de hoer ook niet. Manasse ook niet. En u die de Heere mag vrezen in oprechtheid en hem mag kennen. Is het geen wonder als u straks voor eeuwig thuis mag komen? Om daar uw kroon neer te leggen voor de troon van het Lam? David ziet hier Gods bemoeienis. Maar Heere, alleen gij zijt verwinnaar in de strijd. En geeft uw volk de zegen. David heeft op hem gezien. Maar ook hem aangelopen als een waterstroom. Dat leert nu Gods geest. Om nu hem te mogen aanlopen. En op hem aan te stormen. Jacob kende daar iets van. Maar ook de zondares in Lucas 7. Dan kust ze zijn voeten en ze zalft hem. Denk ook eens aan de Pinksterlingen, wat we binnenkort in het kerkelijk jaar hopen te gedenken. Dan zijn ze ontdekt in de prediking en ze stormen op hem aan. Deze ellendige riep en de Heere hoorde en verloste hem uit al zijn benauwdheden. Met Jacob te leren worstelen. Heere, ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Hem leren vertrouwen en op hem leren leunen en steunen. Dat zijn goddelijke zegeningen. Anders zinken wij in moedeloosheid weg. Maar als Gods geest uw en mijn hart inneemt en het gemis van Christus laat zien, dan roept u het uit, och, dat gij mij als een broeder waart. David had leren roepen in zijn nood, tot de levende God, zijn God. En weet u hoe dat gaat? Heel eenvoudig, dat gaat goed. Want in Psalm 81, vers 7, staat, op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen, en hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden. De Heere hoorde. De Heere heeft willen horen naar dat gepiep van een zwaluw en het gekir van een duif. Dan zijn ze nooit met God beschaamd uitgekomen. En mogen ze leren bukken voor hem die zichzelf heeft willen geven in de kribbe en aan het kruis. Hij in hun plaats. Dit zou eeuwig de blijdschap en hun vreugde wezen. Dat hij dit nu heeft willen doen en aan zijn verbond heeft willen gedenken. Daar mogen ze hem eeuwig groot maken. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Laten wij hem toch samen met onze kinderen mogen aanlopen als een waterstroom, voordat voor eeuwig te laat is, om te zeggen en te vragen met Hiskia, o Heere, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. Het zij zo. Willen wij met elkaar zingen Psalm 103, vers 5. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt.